Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Joppe Venema. Je kunt zijn werk zien als een antenne voor onzichtbare stralingen en energie. Joppe vangt soms meetbare signalen, zoals zeer laag geluid of elektromagnetische straling, maar verknoopt die ook graag aan spirituele of pseudo-wetenschappelijke ideeën die dan weer niet te kwantificeren zijn. Zo bouwde hij een zogenaamde aardebatterij met bakjes veengrond uit zijn geboorteprovincie Drenthe. De aarde bevat elektriciteit door onweersbuien en andere magnetische krachten die Joppe er via spijkers en stroomdraden uithaalt om er een lampje mee te laten branden. Diezelfde elektriciteit in die aarde helpt bedrijven als de NAM te lokaliseren waarna olie kan worden geboord. Sommige mensen geloven in energetische lijnen die heilige plekken op aarde verbinden, waar hunebedden onderdeel van zouden uitmaken. Er is de energie die met behulp van het gewilde turf kan worden opgewekt. Kortom, er zijn vele varianten van energie die normaal gezien buiten ons gezichtsveld vallen. Zijn aardebatterij was omringd door foto's met de Kirlian-methode, waarbij je een voorwerp op fotografisch papier legt en er een flinke dosis elektriciteit doorheen pompt. Het object ligt op en aan de randen daarvan worden kleine ontladingen zichtbaar op het fotopapier. Nog altijd zijn er mensen die geloven dat je op die manier de aura van mensen kunt vastleggen. Ook in de sculptuur The Threshold, Between Contamination and Control, keert Joppe zich tegen het idee dat alleen wat wetenschappelijk te begrijpen en meten valt als waarheid kan gelden. En hij wijst op het geweld dat niet zelden in de wetenschappelijke methodes besloten ligt. We zien een hermetisch afgesloten doos waarvan de binnenkant alleen bereikbaar is door je handen in rubberen handschoenen te steken. Typisch voor de omgang met gevaarlijke of besmettelijke materialen. Alleen steken in dit geval 4 lange zwarte handschoenen naar buiten toe en steekt uit een pijp uit de voorkant van de doos een afgietsel van een gezicht. In de doos zelf zitten zonnebloemen, symbool van licht en vreugde, nu gekooid en onderdeel van mogelijke experimenten. En ook hier zijn aan de muur Kirlian foto's te zien, bijvoorbeeld van silhouetten van bladeren. Sinds kort vermengt Joppe die foto's ook met door AI gemaakte beelden, wat eigenlijk een logische stap is, want een concretere visualisatie van een zelfstandig opererende energie is nauwelijks denkbaar. Welkom Joppe, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Ik voel eigenlijk aan alles dat dit een hele technische aflevering wordt. Volgens mij moet je heel veel gaan uitleggen.
Ja, dat klopt. Ja.
Dat is volgens mij essentieel onderdeel van jouw werk.
Ja. Dat is sinds kort dat ik, of het is een aantal jaar geleden, dat de manier van werken heel erg onderdeel is geworden van het concept van het werk. En dat vind ik wel echt heel belangrijk, omdat je dan niet alleen in op een symbolische manier laat zien waar je over nadenkt, maar dat dat ook een gegeven is op zich.
Ja, en dan heb je het over energie eigenlijk, onzichtbare energie.
Klopt, ja.
Als actor, als onderdeel van het werk.
Ja, dat het werk eigenlijk een soort material witness is.
Ja, waar we ons toe moeten verhouden als kijker.
Ja, klopt.
Laten we beginnen bij die installatie in Campus in Assen, waarvoor je die aardebatterij hebt gemaakt. Heel eenvoudig eigenlijk. Bakjes aarde, spijkers erin, draadje ertussen en er stroomt genoeg om een lampje te laten branden. Dat is nog wel voor iedereen te begrijpen. Maar je wilt ook de aandacht vestigen op andere manieren waarop die grond wordt leeggezogen. Voor olie, voor turf. Het ging je om die uitbuiting eigenlijk, hè, van de grond.
Ja, het ging voor mij bij die tentoonstelling erom dat ik een soort portret wou maken van het landschap. Maar ook op een hele directe manier. Dus dat ik dat niet op een symbolische manier weergeef, maar dat de technologie of het materiaal zelf eigenlijk dat portret eigenlijk vormt. En dat ik daar niet heel erg mijn eigen persoonlijke interpretatie aan toevoeg. Dus ik was heel erg op zoek naar hoe kan ik dat op zo'n manier weergeven dat werk eigenlijk voor zichzelf gaat spreken. En dat wou ik dan letterlijk doen door die grond in Drenthe te gebruiken als materiaal en daar een aardebatterij van te maken. En die grond was dan best wel specifiek, omdat ik dan naar een plek, dat heet Schonebeek, in Oost-Drenthe ging. En daar waren ze heel lang olie uit de grond aan het halen. En sinds recent willen ze dat nog steeds blijven doen. En heel veel van de mensen in dat dorp, die zijn er natuurlijk heel erg op tegen. Dus dat bleek me ook wel een hele goede plek om die constante uitbuiting, wat in Drenthe eigenlijk ook al best wel lang plaatsvindt, ook met het turf wat ze uit de grond steken, om daar een soort van combinatie van uitbuiting mee te tonen. En dan was mijn laatste act was dan ook om die grond weer soort van bijna uit te putten door daar een aardebatterij van te maken.
Ja, ook nog eens even de stroom eruit te zuigen.
Ja, ja, klopt, ja.
En inderdaad, zie jij het als een soort van strijdtoneel van energie wat in die bodem zit? Dus waar iedereen iets van wil?
Ja, ja.
Bekijk je het zo?
Ja, ja, ik bekijk het zo en ik denk dat het, ja, dat het voor mij ook niet alleen geldt voor een soort van menselijke doeleinden, maar dat het ook een energie is die wij misschien niet kunnen vatten of dat het iets is wat ons overstijgt. En dat vond ik ook wel belangrijk om dat in het werk op een of andere manier te laten zien.
Hoe komt dat terug?
Dat komt denk ik terug in de zin van dat het misschien ook niet echt iets is waar veel mensen een idee van hebben. Dat je met gewoon dat er ook bijvoorbeeld een stroming door de aarde heen beweegt, die wordt beïnvloed door bliksem en de tellurische stroming heet het dan. En ja, dat is best wel al een soort, ja, bijna een soort spiritueel gegeven. Omdat de aarde zelf heeft bijvoorbeeld ook een bepaalde frequentie, de Schumann resonantie heet dat. En er zijn heel veel mensen die daar dan allerlei verschillende spirituele opvattingen over hebben. Wat dat dan precies doet als de aarde zo'n, wat dat dan met ons lichaam zeg maar doet.
Want er is een interactie dan, ga je vanuit.
Ja.
He, dus de aarde heeft een bepaalde stroomwaarde, ik zeg het maar even zo, Jip en Janneke mogelijk. En wij ook. En daar is een interactie tussen.
Ja.
En we zijn eigenlijk geneigd te denken, die aarde is gewoon dood. Dode materie, daar kunnen we van alles uithalen voor geld, dat is handig.
Mm-hmm.
Maar daar hebben we geen interactie mee.
Klopt, klopt. Ja, ik denk dat dat een van de onderdelen is wat ook deel uitmaakt van het werk.
En wat voor interactie is dat dan? Of wat stel je ons voor? Moeten we ons überhaupt bewust worden van het feit dat er bijvoorbeeld stroom in zit of zo? Of ga je nog een stap verder? Wat wil je ons voorleggen?
Ik denk wat ik wil voorleggen is dat dat in zo'n werk eigenlijk ook al die verschillende kennisvelden eigenlijk al wel samenkomen. Dus dat bepaalde mensen daar heel veel spirituele ideeën over hebben. En bijvoorbeeld geofysici hebben dan weer met een heel praktische blik kijken ze daarnaar.
Dus waar zit die olie bijvoorbeeld?
Ja, ja, ja.
Dat kun je dan meten aan de verschillen in spanning, geloof ik, hè, in een bodem?
Ja, klopt.
Daardoor weet je, daar zit misschien een olieveld.
Dus dat is eigenlijk voor mij wel heel belangrijk, dat zo'n technologie of zo'n manier van werken, dat het eigenlijk een beetje in het midden blijft waar ik dan misschien meer geneigd naar ben om over na, of dat mijn eigen positie een beetje een soort van dubbelzinnig blijft. En dat probeer ik eigenlijk altijd wel weer te geven in mijn werk. Dat misschien die spirituele blik even waardevol kan zijn dan zo'n hele wetenschappelijke blik. Of de geschiedenis van uitbuiting wordt dan ook weer onderdeel daarvan. En misschien is het ook wel gewoon een vraag van wat wil die grond zelf? Of om daar een soort van stem aan te geven.
Hmm. Ja. En hoe luidt dat antwoord?
Ja, dat is...
Kunnen wij dat bedenken? Of hoe denk jij daarover na?
Ik denk wat jij eerder zei, van dat het gaat om die interactie met de mens en de omgeving. En dat we altijd de aarde als een soort van, ja, toch nog steeds in dat soort van, in die split zitten. En als je echt gaat nadenken van oké, we zijn als mens onderdeel van de natuur, dan begint dat ook al wel, dan ga je er ook al wel met een hele andere blik naar kijken. Dus misschien ligt daarin het antwoord, dat je dat niet zo heel erg los van elkaar kan zien, maar dat je die aarde meteen al als onderdeel van jouw mens zijn moet zien.
En dus ook bijna als een soort persoon, waar je niet zomaar alles mee doet. Impliceer je daar een beetje mee, hè? Dus het zou een eigen leven hebben bijna.
Ja. Ja, je ontkomt er niet echt aan om het soort van in menselijke termen te omschrijven. Ja. Maar ik denk dat dat ook gewoon een hulpmiddel is om wel een soort van compassie of iets in die trant, zeg maar, aan materie te geven wat niet menselijk is.
Mm. Ja. De andere kant daarvan, dus je zou kunnen zeggen dat dat een middenpositie is. Je hebt de wetenschappelijke kant die het misschien als een soort van ding hanteert en ermee omgaat als een ding. Waar je dingen uit kunt halen en zo. En waar je niet te veel respect voor hoeft te hebben eigenlijk. De andere kant daarvan is spirituele mensen die bijvoorbeeld in energetische lijnen geloven. Hè, dus Stonehenge, de piramides en de hunebedden in Drenthe. Die zien het als heilige grond. Je zou kunnen zeggen, grappig, mensen weten niet beter of zo. Hè? Dat is een beetje naïef misschien. Maar neem jij die theorieën serieus? Vind je dat interessant?
Ik vind het zeker interessant. Ik neem het ook wel serieus. Af en toe het enige waar ik misschien dan kritisch over ben, is dat bepaalde manieren van denken dan dat ze bijvoorbeeld bepaalde instrumenten gebruiken en dan dat het instrument zelf het soort van doel wordt in plaats van dat het gewoon een hulpmiddel is.
Zoals?
Nou ja, bijvoorbeeld laatst was ik dan meer in de geomantiek gedoken. En daarin heb je ook bijvoorbeeld dat idee van zo'n wiggelroede. En dat je dan met zo'n instrument van een wiggelroede op zoek gaat naar water of ook bijvoorbeeld naar andere grondstoffen. Ja. Dus dat heeft eigenlijk een beetje hetzelfde. Daarin komt het wetenschappelijke en dat idee van de grond uitbuiten eigenlijk wel. Of het spirituele en het idee van de grond uitbuiten bij elkaar. En ik zie dan zo'n wiggelroede eerder als iets waardoor je misschien op plekken kan komen waar je dan zelf niet zou... dat je dat zelf niet zou kunnen voorspellen.
Hmm.
Maar dat het niet per se iets moet zijn waarbij je denkt van oké, nu wil ik op zoek gaan. Of nu wil ik gewoon een bron van water vinden.
En niet zo doelgericht, zo praktisch.
Niet zo doelgericht, precies.
Want onderdeel van jouw werk is dat je je openstelt voor energieën die buiten ons normale menselijke spectrum vallen. Zeg maar. En dan zou zo'n wiggelroede daar een nuttige manier voor kunnen zijn. Omdat je de andere kant op loopt dan je normaal zou doen.
Klopt.
Met je logische gedachten.
Ja. Ja, en hetzelfde denk ik ook met tarotkaarten. Dat is ook een bepaalde vorm van de toekomst voorspellen. En dan als je dat te doelgericht gaat doen, dan heeft het ook, of in ieder geval zo denk ik erover, dat weinig zin heeft. Dat het ook gewoon een instrument kan zijn om opeens alles op een heel andere manier te bekijken. Zonder dat je daar meteen iets van wil of dat je...
Ja, dat is wel interessant. Dus eigenlijk als je tarot zou zien als een toekomstvoorspeller, dan trek je het in het domein van de wetenschap. Want dan is het controleerbaar. Dan kun je zeggen, oké, heeft het gewerkt of niet? Of is het onzin of
Klopt.
Niet?
Ja.
Terwijl als je daar vandaan blijft en je interpreteert het vrijer, dan is het een richtinggever voor nieuwe inzichten.
Ja.
Dus het gaat eigenlijk om welk meetinstrument gebruik je waarvoor? Welk hulpmiddel?
Ja, klopt. Ja, ja, ik denk dat we als mens al heel snel iets als nuttig moeten bestempelen. Dus dat is eigenlijk ook wel heel jammer dat eigenlijk... dat er zijn zoveel manieren om buiten jezelf te treden en op dingen op andere manieren te bekijken of een andere soort van weg te bewandelen. En dat hoeft niet per se meteen heel doelgericht te zijn, denk ik.
En daar nodig jij ons toe uit om te kijken naar andere energieën, andere manieren van kijken, waarnemen. Wat zit er in die foto's? Want eigenlijk zit het daar ook in, hè? Die Kirlian-fotografie. Misschien moeten we dat eerst nog even uitleggen. Dat is natuurlijk een gek woord. Er was een echtpaar Kirlian, die heeft een bepaald deze manier van fotograferen ontdekt, hè?
Ja, dat is een Russische uitvinder. Rond begin 20e eeuw.
Ja, 1939 ongeveer, geloof ik, hè?
En hij kwam erachter dat je met gebruik van dus hoge voltage en dan iets waardoor je ook die voltage kan aanpassen, dat je als je dat verbindt met een plaat die eigenlijk als een soort discharge plaat functioneert, dat je, als je daar elektroconductieve materialen op legt en dan daar lichtgevoelig papier onder zet, dat je dan door middel van die stroom dus foto's kan maken. En dat was dan meteen al een soort van iets werd aangewakkerd door allerlei spirituele groeperingen. En het is ook wel interessant dat de hele geschiedenis van elektriciteit is al zo erg verweven met allerlei spirituele manieren van denken. Dus in dat opzicht is dat, ja, is dat ook niet gek dat dat ook met deze techniek zo is gebeurd. Omdat in het begin van, ja, als je nog verder teruggaat, dan zie je ook dat met, ja, gewoon met de uitvinding van elektriciteit op zich, dat er ook al heel veel, ja, manieren van naar het leven kijken veranderden.
Waar denk je dan aan? Geef eens een voorbeeld.
Dat ze dan bijvoorbeeld dat het idee van vitalisme of het idee van dat alle dat er een soort van levensenergie is. Dat is wel, dat zie je heel erg veel bij verschillende uitvinders, maar ook bij mensen die dan misschien iets meer in die pseudo-wetenschap vallen. En ik denk dat dat ook wel een soort van overkoepelend iets is waar ik misschien ook wel heel erg geïnteresseerd in ben. Maar dat idee dat er een soort van levensenergie, wat je op verschillende manieren eigenlijk kan omschrijven als, je zou het ook panpsychisme kunnen noemen of een soort van animisme, maar dat in ieder geval die materialiteit iets heel ergs, iets soort van onstabiel maakt en dat het ons heel erg kan beïnvloeden. Mm-hmm. En daardoor waren er ook heel veel claims van dat elektriciteit ons kan genezen en dat.
Dus eigenlijk de zweef van alles rond is dan, ja, je aanname buiten ons en om ons heen en door ons heen. Langzaam is er in ieder geval een wetenschappelijk idee over wat het dan is en hoe je dat kunt inzetten. Dus bijvoorbeeld met zo'n techniek. En eigenlijk, ja, zeg je, dat is maar het topje van de ijsberg en daarbuiten is nog heel veel meer. En misschien is dat wel dan de basis van onze eigen energie. De energie die je in je lichaam voelt bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat het op die manier interesseert het je.
Ja, en ik denk dat het ook wel überhaupt interessant is dat met de komst van elektriciteit was natuurlijk iets heel erg, ja, iets super mysterieus. En ja, vandaag de dag is dat nog steeds iets best wel mysterieus, omdat het wel onderdeel is geworden van een infrastructuur waar we ook geen grip op hebben of niet echt een duidelijk beeld. En ik denk dat dat ook weer terugkomend op die Kirlian-fotografie, dat heeft voor mij, het heeft nog steeds iets, een soort van bijna iets mystieks, omdat ik die elektriciteit ook heel erg een soort van agency wil geven. Of dat ik eigenlijk bijna een soort van als een soort van tussenpersoon werk.
Hmm. Je geeft het podium aan.
Ja, ja.
Want inderdaad, je hebt het nu over bijvoorbeeld het stroomnet. Nou ja, er zijn een aantal mensen die, als je daarvoor gaat, je een studie volgt en je studeert daarop, dan snap je in ieder geval hoe dat werkt. Of in ieder geval hoe het veilig kan worden toegepast.
Ja.
Dat kun je doorgronden. Maar zeg je daarmee, ja, dat is eigenlijk maar één manier waarop je dat zou kunnen gebruiken. En misschien zijn er nog heel veel andere manieren die we nog niet verkend hebben, omdat ze nog niet nuttig zijn voor ons.
Ja, ik denk dat het, wat voor mij interessant is, dat is, ik was bijvoorbeeld deze zomer, zat ik ging ik naar zo'n soort therapeut en ik zat in een soort van elektriciteitsstoel. Je noemt het de multi-wave oscillator.
En dat is spannend. Is het een soort massagestoel? Of wat,
Ja, het is een stoel met aan beide zijden heb je dan twee antennes, soort koperen antennes.
Ja.
En dat is dan ook weer verbonden met een Tesla-coil. En dat produceert dan ook hele hoge voltage. En dat, ja, je ziet zeg maar de elektriciteit door die koperen antennes heen bewegen. En dat is een heel breed spectrum van frequenties. En dan het idee van dat instrument is dat het je cellen weer terug in balans zou moeten brengen.
Mm.
En met de uitvinding van die multi-wave oscillator claimden ze ook dat ze daar kanker mee konden genezen en dat soort dingen. Daar zijn ze wel weer natuurlijk een beetje op teruggekomen, maar er zijn best wel veel praktijken die zo'n multi-wave oscillator in huis hebben. En daarin, als je daar naartoe gaat, dan zit je daar voor een half uur of drie kwartier zit je in zo'n stoel. En dan hoor je zeg maar wel de elektriciteit, maar wat ze dan ook vaak hebben is een violet lamp, waar je dan ook weer, dat is een plasma lamp, waar je dus ook weer de elektriciteit doorheen ziet bewegen. Dus je hebt best wel wat facetten waardoor je wel in een soort van gemoedstoestand komt, wat best misschien een soort van als hypnotiserend kan worden gezien.
Hmm. En waarom wilde je hier naartoe?
Ik was al een tijdje geïnteresseerd in dat instrument. En het leek me gewoon mooi om dat een keer uit te proberen.
Maar met het idee, ik wil iets veranderen of ik wil iets stabiliseren in mezelf? Had je een soort van doel?
Nee, ik had geen doel, nee.
Gewoon ervaren wat het is?
Gewoon ervaren inderdaad wat het is.
En wat was het? Hoe heb je het ervaren?
Nou, wat ik wel heel mooi vind, is dat ik mezelf soort van moest overgeven aan wat zo'n instrument dan zou kunnen doen. En dat het ook niet echt iets heel... Het is niet meer iets dienends voor de mens zelf, maar dan het is eigenlijk andersom. Dus jij geeft jezelf over aan de elektriciteit en dat zou je als mens moeten genezen of je cellen dus weer in balans moeten brengen.
Mm.
En die ervaring leek me gewoon heel interessant om mee te maken.
En wat gebeurde er? Kwam je er gebalanceerd uit?
Nou, ik was wel, maar ja, dat is dan misschien meer het placebo-effect. Maar ik door het geluid, en het was ook helemaal donker, en dus je keek naar die lamp de hele tijd. En het had wel een bepaalde, ja, het had zeker wel een effect op mij. Het was niet dat ik echt voelde van dat ik er beter uitkwam of zo, maar het was wel iets. Ja, ik ervaarde het meer als een soort kunstwerk eigenlijk.
Ja, precies. En misschien is dan ook wel, kijk, je kunt dan, ik hoor het in de worsteling in hoe je het opschrijft, ook dat je zelf ook denkt van, is dit nou onzin of is dit nou, hè, moet ik het wetenschappelijk benaderen met mijn logica of moet ik me eraan overgeven? Precies, volgens mij op die scheidslijn zit, die hanteer je ook in je werk, denk ik, hè? Dus beide mogen er zijn. Denk je niet, ik ben in een of andere oplichterstruc beland of een of andere kermisattractie en... Ja, daar verdienen je mensen geld aan, wat op zich prima is. Maar ik word natuurlijk gewoon keihard opgelicht of zo.
Ja, ik denk dat het jammer genoeg wel natuurlijk onderdeel daarvan is geworden. Maar ik denk dat wat de oorsprong van die instrumenten had wel iets heel erg utopisch. Dus daarin denk ik niet dat het zeker niet als een soort van kwakzalverij was begonnen.
Hmm.
En dat later natuurlijk door al die praktijken zijn wel, ja, dat als ze bijvoorbeeld, weet ik veel, €100 vragen om dan een half uur in die stoel te zitten, denk ik wel van, ja, dat ga ik niet doen.
Ja.
Maar
in dit geval was het?
Het was gewoon een gratis
proces. Het was gewoon gratis. Oh, kijk. Dan word je nog niet zo heel hard opgelicht.
Nee, inderdaad. Klopt, nee. Klopt. Ja, ik vind dat wel super boeiend dat er zoveel uitvinders zijn geweest die wel een soort utopische werking zagen voor elektriciteit. En al die verschillende manieren om dan de mens daarmee te kunnen genezen. En ja, ik ga er ook niet met zo'n soort doel naar zo'n praktijk toe. Dus voor mij gaat het meer om, misschien om het historische instrument, maar dan te ervaren, maar tegelijkertijd ook om op esthetisch vlak is het natuurlijk ook wel heel interessant om zoiets te zien. Als je dat in het echt ziet, dan ziet het er gewoon ook wel heel vreemd uit.
Hmm. Ja. Want dat geeft ook agency aan die elektriciteit. Het geeft het een gezicht, het visualiseert het, maakt het echt ervaarbaar.
Ja, ja.
Precies waar jij mee bezig bent eigenlijk.
Ja. En ik denk dat er ook wel een kracht schuilt in het feit dat je, dat als je zoiets gewoon als kunstwerk ervaart, dan zou dat ook wel een bepaalde gemoedstoestand op kunnen wekken, wat niet kan worden omschreven als genezend, maar misschien ook net als bij een film, dat je ervaart het en je voelt wel bepaalde dingen die je normaal gesproken niet voelt misschien, en daardoor ga je wel weer over dingen anders nadenken? Of...
Ja, dus als je bijvoorbeeld, 3 uur Twin Peaks kijkt, dan word je wel beïnvloed natuurlijk door iets.
Ja.
Maar wat dat dan is, dat hoef je misschien niet te duiden of te analyseren.
Ja, niet alleen in je gedachten, maar ook gewoon op lichamelijk niveau. denk dat dat ook echt een enorme impact kan hebben.
Mm-hmm.
Ik was laatst ook bij, of laatst een paar maanden terug, bij die body horror film The Substance. En daar, de eerste 20 minuten waren nog niet eens zo super gory. Maar op den duur toen hoorde ik achter mij een vrouw die opeens zo heel hard... Honey, honey, honey. En we keken allemaal achterom en die man die begon opeens in een soort epilepsie te raken.
Nee.
Door gewoon naar de film te kijken. Dus dat laat ook wel heel erg zien dat zo'n film zo'n soort effect kan hebben, ook op het lichaam.
Mm. En
dat als je daar helemaal... soms merk ik dat bij mezelf ook, dat als ik zo erg meega met bepaalde films, dat je wel iets in jezelf ook kan triggeren waarvan je niet eens wist dat je dat had.
Ja. En dan ergens zou je kunnen zeggen dat wetenschap ook ontwikkeld is om je daartegen te wapenen. Toch dat je op een soort van veilig paadje blijft, waarbij je tegen jezelf kunt zeggen van, nou, dit is niet echt, of dit is, hè, dit, ik zit mezelf op te naaien in dit geval. Want als je overal maar aan overgeleverd bent, ja, dan ben je dus ook overgeleverd aan oplichters of aan, noem het maar op, kwakzalvers.
Ja.
Om grip te krijgen eigenlijk.
Ja.
En tegelijkertijd die grip zorgt misschien voor een soort reductie van de werkelijkheid, voor een soort gewelddadigheid in dat systeem. Daar gaat volgens mij ook je sculptuur The Threshold over, hè, Between Contamination and Control. Misschien kunnen we het op die manier eens bekijken, want we zien daar een soort, een soort doos waar je normaal gezien gevaarlijke dingen die bijvoorbeeld straling bevatten of zo in zou behandelen. Maar dan binnenstebuiten gekeerd. Wat gebeurt er in die sculptuur?
Ja, het is ook een instrument, een isolator. En daarin dat gebruiken wetenschappers om dan bepaalde materialen te kunnen manipuleren. En dat kunnen dan radioactieve materialen zijn of andere materialen. Bijvoorbeeld ook voor het ontwikkelen van batterijen zouden ze ook zo'n instrument gebruiken. En wat ik vooral boeiend daaraan vind, is dat er zo'n soort, zo'n grens ligt tussen wat daar binnen gebeurt en wat daar buiten plaatsvindt. Maar ook het feit dat je iets manipuleert wat eigenlijk ook iets heel onnatuurlijks heeft. En ik denk, wat ik met dat werk eigenlijk wou laten zien, is dat manipulatie misschien ook van beide kanten komt. Dat het materiaal zelf ook wel misschien bepaalde... Dat het niet een soort van eenrichtingsverkeer is.
In dit geval zitten de zonnebloemen in.
Ja.
Porseleinen zonnebloemen, denk ik, hè?
Van
Bas, ja. Oké. Met welk idee inderdaad is die wederzijdse beïnvloeding? Kun je dat eens uitleggen daaraan?
Ik denk dat dat wel iets is wat misschien niet heel figuratief in dat werk zit. Maar ja, met bijvoorbeeld de komst van de atoombom of met het gebruik van uranium, dat zijn natuurlijk zo enorme stappen binnen de wetenschap die echt letterlijk de hele wereld hebben veranderd. En ook qua stralingsniveau echt, gewoon opeens was letterlijk, was de natuur gewoon anders. Ik denk dat dat een van de soort van beginpunten was voor dat werk, van hoe dat misschien dat idee van natuur niet echt heel erg vattend is. En hoe je als mens eigenlijk ook dat op zo'n manier kan beïnvloeden dat iets compleet anders wordt waar we misschien nog niet echt een woord voor hebben.
Hmm. Dus eigenlijk de zonnebloem die erin ligt, zou je kunnen zeggen, hint naar een soort nucleaire afval of nucleaire beïnvloeding.
Ja, want ik had die zonnebloemen gemaakt waardoor ze bijvoorbeeld ook vermenigvuldigd waren. Dus dan dat hintte ook wel een beetje naar die gemuteerde zonnebloemen in bijvoorbeeld bij Chernobyl, dat je dan door de straling dat de natuur ook weer in iets compleet anders... Dat ze zo erg muteerden dat het nog wel zonnebloem is, maar een hele andere vorm krijgt.
Ja, en tegelijkertijd die, die box, hè, die doos die ik omschreef met die handschoenen erin. Nou ja, dat ziet er natuurlijk heel akelig uit. Hè? Dus je moet beschermd worden tegen wat er daar binnen is. Je kunt er alleen met je handen bij als je in die handschoenen zit. In dit geval steekt het naar buiten als een soort hulpeloos dier ook nog is. Dus het komt naar ons toe eigenlijk. In plaats van dat wij de controle hebben, komt wat er binnen in die doos zit naar buiten. Er steekt een gezicht uit. Dat is jouw eigen gezicht, denk ik?
Ja, klopt.
Een afgietsel daarvan?
Ja.
Beetje macaber ook wel, hè?
Ja, ja. Ja, dat was eigenlijk ook... Meestal gebruik ik niet echt mijn eigen lichaam voor mijn werk. Maar hier dacht ik wel van, ik vind het ook wel mooi om dat instrument iets menselijks te geven. Zodat de menselijke blik daar ook meteen onderdeel van wordt. En dat als je bijvoorbeeld zo'n instrument zou bedienen, dat niet iets is wat ook compleet objectief blijft. Dus de manier hoe je iets manipuleert heeft natuurlijk effect op welke... Ja, dat zijn letterlijk handen die dat zeg maar doen. Dus daarin zit de mens ook al heel erg verweven met zo'n instrument. En ik denk dat eigenlijk een van de redenen was waarom ik mijn eigen gezicht ook bij dat instrument wou verwerken.
Ja, en daar zit ook de gewelddadigheid in van die wetenschap, hè? Iets isoleren, iets manipuleren.
Ja, klopt.
Eigenlijk... Zoals het gesprek begon, het idee dat je de natuur mag gebruiken om te testen en ermee te doen wat je wil eigenlijk, om zelf verder te komen.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dat zit daar ook in. En ook daar weer hangen die speciale foto's, hè, aan de muur. In dit geval bladeren, geloof ik. We waren een beetje afgedwaald, maar als we weer teruggaan naar de oprichters van die fotografie, die dachten bijvoorbeeld dat ze de ziel of een aura van een mens of een object konden vastleggen. Zet jij het ook op die manier in? Wat zat te zien op die foto's die daar omheen hingen, op die sculptuur?
Ja, dat zijn dus verschillende planten. En toen ik met deze techniek begon, toen combineerde ik die planten ook wel vaak met e-waste of moederborden. En was dat eigenlijk een soort samensmelting van organisch en niet-organisch materiaal.
Dus onderdelen uit de computer eigenlijk?
Ja. En op den duur ben ik gewoon veel gaan experimenteren met verschillende materialen. Maar wel dus met het idee van dat die elektriciteit eigenlijk een soort van de overhand neemt. En ook elke keer als ik dan met die techniek werk, dan is dat ook... Ja, het heeft ook iets heel... Een soort van Frankenstein-achtig, dat je zoiets...
Want hoe ziet het eruit? Je hebt het al een beetje uitgelegd met die platen. Dus er is een ontladingsplaat. Je sluit natuurlijk elektroden aan. En dan draai je dan aan een soort van knop of zo. Dat je er een flinke dosis stroom doorheen jaagt.
Ja, ik heb zo'n timer. En die knop zet ik dan aan. En dan stroomt de elektriciteit er doorheen. En ja, wat ik zei, je hebt eigenlijk dus zo'n plaat. Je hebt iets wat de power pulse modulator. Dus iets wat het modelleert. En dan heb je een... bobine, dat is iets waarmee je de auto ook kan opstarten. Dus dat zorgt voor de hoge voltage.
Ja.
En dat zijn zeg maar een aantal componenten. En ja, dan zie je ook als je het... Want je moet het in het donker doen omdat je met lichtgevoelig papier werkt. Dus je ziet ook de elektriciteit oplichten.
Ja, en dat is het Frankenstein moment.
Ja.
Dus je denkt, it's alive nu.
Ja. Ja. En dat heeft ook wel iets heel vreemds om niet echt meer ook... Ja, je hebt eigenlijk best weinig controle in hoe je zoiets eruit wil laten zien. En voor mij was het ook wel heel belangrijk om met verschillende materialen te experimenteren. Maar ook om niet heel erg een duidelijk beeld daaraan te geven. Dat het misschien eerder gaat over... Hoe de elektriciteit die route aflegt, bijvoorbeeld in een blad of in zo'n elektrisch component. Maar ik worstelde wel een klein beetje met op zoek gaan naar een bepaald soort van symboliek in dat werk. Of iets waardoor je misschien dat werk ook weer op een andere manier kan lezen. Dat het niet alleen maar gaat over die elektriciteit en de geschiedenis van die techniek. En daardoor ben ik wel een beetje, ja, weer nu opnieuw die serie aan het bekijken en de nieuwe dingen aan het toevoegen.
En is het dan inderdaad zo dat jij die stroom uitnodigt, zo van ga je gang maar, ik heb voor jou een setup gemaakt en laat maar zien wat je kan. Manifesteer jezelf maar eigenlijk. Is dat wat je wil doen? Of heb je wel het idee van, ik zoals je een potlood kan pakken en een tekening kunt maken, zo pak jij de stroom en bepaal jij wat er gebeurt? Welk van de twee scenario's ligt dichterbij hoe jij het ervaart?
Ja, ik denk dat het iets eerder iets is dat ik de elektriciteit zijn gang wil laten gaan. En ja, dat die soort van onstabiliteit wil ik eigenlijk laten zien. En misschien ook wel proberen om, niet dat ik dat kan, want dan heb je het ook weer net over die glovebox of die isolator, dat je kan jezelf niet ervan verwijderen. Maar wel om misschien die wisselwerking tussen mij en de machine eigenlijk te laten zien.
Hmm. En ook weer met als doel om te kijken wat er nog meer mogelijk is buiten ons menselijk veld, zeg maar. Is dat steeds jouw drijfveer?
Ja, ja. Ja, dat is wel iets wat nog steeds wel heel erg belangrijk voor mij is. Wat eigenlijk tijdens de residentie bij de ateliers was dat wel een soort van omslag. Waar ik, ja, ik dacht van, ik wil wel heel graag met technieken werken die dat concept al in zich heeft. Maar ook dat idee van alles wat buiten het menselijk spectrum plaatsvindt. Dat was wel een soort, ja, een moment van opklaring. Of dat ik dacht van, dit is wel echt iets waarmee ik wil werken met die straling. En dat, ja, dat is nog steeds een soort voedingsbodem voor mijn werk.
Eigenlijk zit ik nu te denken, heeft het ook een heel veel romantische connotaties. Dus wat mensen doen bijvoorbeeld bij het oproepen van geesten of zo. En dat is natuurlijk precies ook de spirituele link die je wel eens legt. Is toch hopen dat het leven wat we kennen, dat niet alles is. Dat we niet de grenzen al bereikt hebben van wat er te weten is. Maar dat er nog meer dingen te ervaren zijn, te vinden. Dat is natuurlijk ook waar wetenschap zich een beetje in pootje baat. Het idee dat er meer kennis is en dat we nog meer kunnen ontginnen. Dus er zit een soort honger naar het onbekende eigenlijk, ook bij jou.
Ja, ik denk ook als je het hebt over, ja, wat wij als mens niet kunnen ervaren en die soort van metafysische werkelijkheid, dat is, ja, ook misschien iets wat confronterend kan zijn, omdat je dan ook het veel meer hebt over wat is jouw soort van filosofie over alles wat je niet kan zien. En ik denk dat ook wel een van de manieren van denken is bij mij. Dat het gaat over van, ja, hoe verhouden wij dan ons tot die onzichtbare werkelijkheid waar we eigenlijk ook heel veel invloed op uitoefenen, maar dan tegelijkertijd ook heel erg door worden beïnvloed. Dus het heeft wel echt, het heeft zeker effect op ons. Maar ja, zeg maar, zelfs daarbuiten is het ook heel erg iets waar ook weer, zeg maar, de wetenschap en de soort van filosofie elkaar ontmoeten. En ja, als je het dan hebt over de kwantumfysica, dan zie je ook dat daar nu ook weer een soort van, ja, bijna een soort terugkeer is naar het spirituele, omdat dat manier van dat hele dualistische denken daardoor helemaal gebroken wordt.
Iets kan zowel een golf als een deeltje zijn, bijvoorbeeld. Ja. Dat is voor ons bijna niet te bevatten.
Ja.
Hoe kan dat nou? We waren toch één ding? We hadden toch afgesproken dat we één ding zouden zijn en daar bouwen we op voort. Dat is ineens niet meer zo.
Mm-hmm.
En ben je dan geïnteresseerd in hoe dat echt zit? Of in onze houding daartoe? Hoe we ons als mens daartoe moeten verhouden?
Ik denk allebei wel, ja.
En jouw sculpturen, jouw installaties, jouw fotografie moet eigenlijk die grens laten zien en wat er aan beide kanten van die grens is.
Ja, ja, ja.
Dat draait het om.
Ja, ja, in dat opzicht probeer ik wel, ja, dat ik zelf ook als een soort van antenne functioneer en al die verschillende vormen van kennis in dat werk te betrekken. En ja, dat al die manieren van denken als even juist kan worden gezien. En ja, wat ik zei met dat idee van de kwantumwereld is natuurlijk zoiets mysterieus en zo gek, dat je het meteen al moet hebben over ja, misschien veel, ja, hele prangende vragen over God of over al die religieuze thema's komen er dan ook weer erbij kijken.
Ja, omdat het nou eenmaal gereedschappen zijn om te zoeken naar vastheid in iets wat onzeker is eigenlijk.
Ja, ja.
Die hadden we al in onze gereedschapsbox liggen.
Ja.
Dus die halen we er ook maar weer bij. En dan is er een nieuwe kracht bijgekomen, dat is AI. Een bijna op zichzelf functionerende entiteit, zou je kunnen zeggen. Zeker in energie. Kost ook heel veel energie, maar goed, dat is de praktische kant ervan. Hoe ga je dat gebruiken in je werk? Dat is nogal een duidelijke actor eigenlijk, die zich uitspreekt.
Ja. Ja, ik had ook wel eerder met AI gewerkt. Maar ja, het is natuurlijk zo snel veranderd. En ook misschien onze houding daartegenover verandert ook de hele tijd. En nu vond ik de toepassing van AI met de combinatie van de Kilian-fotografie wel heel erg mooi samenkomen. Omdat ik er ook over na ging denken van, ja, wat is dan precies de aura van zo'n kunstwerk? In een soort Walter Benjamin stijl.
Mm-hmm.
En op een of andere manier brengt dat ook wel weer nieuwe soort van spelers op het veld door door het gebruik van AI. En het is toch wel iets wat misschien de kunst kan ontwrichten. En tegelijkertijd is er zoveel soort van, ja, zoveel slechte AI-kunst, dat waar je gewoon, ja, niks aan hebt.
Mm.
Maar toch, ja, toch vond ik dat, het is natuurlijk wel heel erg een bepaald soort van, ja, een soort beeld waar je ook niet echt invloed op. Je hebt wel enigszins invloed, maar dat is ook best minimaal. Je kan een prompt schrijven of iets dergelijks en het beeld wat er dan uiteindelijk uitkomt, dat is echt 99% van het werk wat jij hebt gedaan.
Mm.
Dus in die zin dacht ik, ah ja, dat is ook, het is ook een bepaalde, ja, het laat ook het verlies van controle eigenlijk heel erg zien als maken.
Ja, we hebben geen flauw idee hoe dat beeld tot stand komt. Dus je kunt bijsturen,
ja,
een beetje bijschaven. Maar hoe het precies aan de achterkant zit, weet eigenlijk bijna niemand meer. Dat is toch agency geven eigenlijk aan zo'n, nou, hoe noem je het in dit geval, algoritmes, aan rekenprocessen?
Ja, ja.
Is dat op dezelfde manier voor jou fascinerend als elektriciteit? Op de een of andere manier hoor ik je dan minder enthousiast over praten.
Ja, nou, ik ben er denk ik minder enthousiast over, omdat omdat het toch, het is een andere manier van je controle verliezen en iets soort van agency toedienen, wat eigenlijk in mijn optiek dan gezien kan worden als best wel iets evils.
Mm.
En daarin, als je het dan echt heel, ja, als je het heel basic hebt over elektriciteit, dan kun je daar niet echt een soort van goed of kwaad op bestempelen. En dan als je het dan hebt met over AI-bedrijven of dat soort dingen, dan ben je wel heel actief bezig met iets bijdragen waar ik dan ook wel mijn vraagtekens bij heb. Dus in dat opzicht is dat wel iets waar ik dan iets kritischer mee om wil gaan.
Ja.
Ja.
Je kunt ook zeggen, AI gebruikt wat al bestaat en vermengt dat tot een soort van gemiddelde en modelleert het naar jouw prompt. Terwijl elektriciteit zijn eigen gang gaat ergens. Dat is er gewoon. En ja, wij hebben besloten om daarop in te tappen. Terwijl AI zegt, ik kijk naar wat jullie allemaal gemaakt hebben en daar maak ik een soepie van.
Ja, alleen gaat het wel gepaard met echt enorm veel uitbuiting. Van ja, niet alleen grondstoffen, ook mensen. En als het alleen iets was wat al een soort van vorm van recyclen, dan was het wel oké geweest. Maar ja, dat wordt zo ondoorzichtig gemaakt. Ja, de hoeveelheid uitbuiting wordt eigenlijk heel ondoorzichtig gemaakt.
Hmm.
En denk dat misschien kunstenaars daar ook op een misschien ethische manier mee om moeten gaan.
Tegelijkertijd gebruik je het wel, hè, nu?
Ja.
Op welke manier? Omschrijf eens, wat voor beeldtaal komt er dan uit?
Ja, dat is ook... Het is niet heel zichtbaar eigenlijk ook. Omdat de beelden die ik dan heb gegenereerd zijn best wel abstracte beelden. Die dan refereren naar verschillende patronen of menselijke weefsels of een moray-patroon. Dus dat is ook zo'n, zeg maar, twee... lijnen die dan, waarbij eentje iets schever staat dan de ander, en waardoor je daar een soort van hetzelfde effect krijgt als je een foto maakt van je scherm. Dus dat zijn best wel een soort van abstracte beelden. En dan het proces zelf is eigenlijk ook weer abstract, omdat ik dan zo'n foto print op transparant medium en dat dan weer als fotogram maak. Dus dan is het niet echt meer een digitaal beeld, maar dan wordt zo'n digitaal beeld ook weer analoog. Dus ja, en het is ook wel best wel verwijderd van de originele prompt.
Ja. Ja, ja, interessant. Dus er moet ook in je werk altijd een bepaalde openheid of vaagheid zitten. Het mag niet te bepaald zijn.
Ja, ja. Ja, soms wel, soms ook weer niet. Ik denk, bij dit werk gaat het dan meer over dus de aura van zo'n technologie. En ja, als ik dan iets heel figuratiefs ervan maak, dan krijg je al meteen een heel ander beeld daarbij. Of dan wordt het al heel erg gestuurd. En voor mij is ook natuurlijk heel lastig om, ja, hoe kun je zo'n machine dan echt op zo'n manier zijn gang laten gaan, waardoor je het gevoel hebt van, oh ja, dit is echt heel, heel erg verwijderd van een soort menselijke blik.
Ja.
Maar toch iets wat ik probeer te doen.
Ja, hoe zou dat bij AI kunnen eigenlijk? Je kunt er misschien proberen een persoon van te maken of zo, die zelf ondervindt hoe die zich moet gedragen in bepaalde situaties. Daar zullen ongetwijfeld mensen mee bezig zijn ondertussen. En als je nou AI loslaat op bijvoorbeeld de werking van elektriciteit, heb je die combinatie wel eens gelegd? Dus probeer te achterhalen hoe stroom gebruikt kan worden op een manier die nog niet eerder gedaan is of zo? Wat zou er gebeuren als die twee krachten elkaar zouden ontmoeten? Bedoel ik eigenlijk?
Je bedoelt dat die technologie van de Kirlian gekoppeld wordt met een AI?
Ja.
Dat zou wel interessant werk kunnen zijn, denk ik.
Hmm.
Maar dat is wel, ja, dat denk dat ik me ook, dat ik het wel mooi vind om in de lijn van zo'n bepaalde spirituele techniek te werken. Dus dat het wel een soort van een één-op-één vertaling daarvan is. En maar ik zou dat zeker wel interessant vinden om... Want dan heb je het eigenlijk ook over hoe de elektriciteit zijn werk kan gaan zonder daar ook weer een soort doel aan te geven. Dus ik denk dat wel mooi is, ja.
Als je zegt, ik vind het interessant om te werken vanuit een spirituele aanleiding eigenlijk. Of theorie of praktijk, ritueel. Maar is er één ding waar je nog naar kijkt, waarvan je denkt, ja, ooit wil ik daar iets mee, als het op spiritueel vlak aankomt?
Ja, ik ben nu ook wel met een werk bezig wat refereert naar Wilhelm Reich, zo'n psychoanalist. En hij was ook een uitvinder van verschillende, ja, het heet de orgone accumulator. Dat is eigenlijk gewoon een box met aan de buitenkant hout en aan de binnenkant metaal. En dat zorgt voor een bepaald soort van spanning. En wat hij heeft ook, die orgone, dat is ook een soort van levensenergie. En wat die box dan eigenlijk doet, is door het gebruik van iets wat dan organisch is en niet organisch, dus dat metaal en hout, concentreer je die energie, wat hij dan ziet als die orgoon. En als je in die box dan zit, daar staat dan een stoel in. En dan kun je daar dan in zitten. En daardoor, dat heeft dan allemaal soort van positieve bijwerkingen. Maar hij heeft ook een ander instrument gemaakt, wat de Cloudbuster heet. En daarmee zou je dan regen kunnen maken. En dat is dan ook, ik vind dat ook wel fascinerend hoe zo'n instrument dan een bepaalde oorsprong heeft en een bepaalde functie. En dan eigenlijk weer helemaal getransformeerd wordt door de jaren heen. En dat mensen er weer andere ideeën bij krijgen. Dus zo'n Cloudbuster is nu iets heel, of heeft nu ook wel een andere werking. De Jambuster. En dat zijn mensen die dan dat idee van rijk over hebben genomen, maar dan er geen regen van willen maken, maar dan eigenlijk de sporen van vliegtuigen willen verwijderen. Hmm. Dus, omdat ze dan denken dat vliegtuigen allerlei chemicaliën in de lucht gooien.
De chemtrails.
Ja, de chemtrails, ja. En dat is wel, dat is een instrument wat ik nog wel wil gaan maken.
Ja. Yeah. Dus eigenlijk de instrumenten die we kiezen, die zeggen altijd iets over hoe we op dat moment in het leven staan en waar we blijkbaar behoefte aan hebben. Hè, wat we in ons leven zouden willen hebben en of veranderd zouden willen hebben. En tegelijkertijd zijn het oude objecten en sluit het aan bij oude verlangens eigenlijk altijd. En altijd bewerkingen van wat er al bestaat.
Ja, vaak. Ja.
Het is mooi om te laten zien hoe dat doorgaat, hoe dat voortbouwt op een traditie eigenlijk. Dat we eigenlijk door de tijd heen niet zo gek veel verschillen. Goed, we willen misschien een keer regen of geen chemtrails meer, maar dat is eigenlijk een klein verschil.
Ja, ja, ja. Ja, ik denk dat het ook natuurlijk te maken heeft met al die complotdenkers willen een soort eigen vorm van controle weer terugkrijgen. En zo'n instrument is dan ook weer zo'n poging om dan weer invloed uit te oefenen op je directe omgeving. En het is ook heel logisch dat zo'n hype is. Omdat ik denk dat er weinig mensen zijn die nog het gevoel hebben dat ze een bepaalde soort van invloed hebben. Dat alles wordt eigenlijk over je. Zonder dat je daar echt een keuze in hebt, moet je maar meegaan in bepaalde technologische ontwikkelingen of andere zaken. Ik vind het instrument op zich, dat is natuurlijk ook belangrijk hoe zoiets eruit ziet. Het ziet er heel rudimentair uit, omdat het zijn iets van 6 koperen buizen. En aan de onderkant heb je dan epoxy gegoten met allerlei edelstenen en metalen. Dus dat is eigenlijk gewoon een bak met dus al die stenen erin. En dat is het bijna. Dus het is echt een heel simpel iets. Je kan wel iets complexere Jambusters of Cloudbusters maken. Maar meestal zijn het dus gewoon koperen buizen in epoxy. En edelstenen.
En stenen.
Ja.
Dus het is een heel romantische of wanhopig, hoe je het bekijkt, gevoel, hang naar controle in eigenlijk.
Ja.
De grote wereld om ons heen, daar kunnen we niks aan veranderen, maar wat je in je eigen schuurtje kan bouwen, het helpt misschien.
Ja, ja.
Biedt soelaas. En in zekere zin is dat natuurlijk ook inderdaad hoe wetenschappelijke ideeën beginnen met de fascinatie van wat nou als we dit doen. En dan is kunst zit in dat rijtje. Denk ik.
Je bedoelt om weer controle te krijgen.
Ja, ja. Of om te onderzoeken wat kan er nog meer. Als ik nou eens dit doe, daar begint het mee.
Ja.
Wat gebeurt er dan, die nieuwsgierigheid?
Ja, en het is natuurlijk ook een plek waar het nuttigheidsprincipe niet aanwezig is. Dus daarin kun je wel bepaalde dingen onderzoeken of misschien bepaalde gevoelens onderzoeken waarvan je niet eens wist dat je die had en dat even, misschien, ik zou dat zien als even belangrijk als iets wat je op een hele rationele manier, of hoe je rationeel denkt. Omdat gevoelens ook heel erg onderdeel zijn van je denken.
Ja, en een antenne zijn eigenlijk voor dingen die je nog niet rationeel verklaard hebt, uitgelegd voor jezelf, maar wel voelt. Ja. Dankjewel voor je werk. Wanneer kunnen we iets van je zien?
Ik ga vandaag bij de beurs NAP opbouwen. Dus dat opent morgen.
En hoe lang staat het?
Dat staat tot en met zondag.
Tot en met zondag. Oké, nou, onze uitzending wordt volgende week uitgezonden. Dus dan, daar hebben we niks meer aan. Dus dan moet je iets even een antwoord geven wat voor daarna geldt.
Ah ja, dat is bij Prospects bij Mondriaan.
Mm-hmm. Art Rotterdam?
Ja, bij Art Rotterdam. En dat, dat opent ergens in maart.
In Ahoy.
Ja, klopt.
Neem ik aan weer. Leuk, dankjewel. Fijn dat je er was. En fijn dat je ons een beetje gevoeliger hebt gemaakt voor wat er allemaal nog meer rondzweeft buiten onze menselijke gewaarwording.
Dankjewel voor dit gesprek.
Dankjewel. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan.